Het is een voorrecht om vanmorgen weer bij u te mogen zijn en te mogen dienen met het woord. En u begrijpt natuurlijk dat ik ook nog een ander voorrecht koester, dat ik straks nog weer even naar onze kleindochter kan gaan. Ja, dat is we wonen natuurlijk best wel op afstand, maar we zijn kort geleden natuurlijk wezen kijken en volgens mij zijn wij de gelukkigste opa en oma op aarde. En wij hebben het mooiste kleinkind. Ja. We hebben net gezongen. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. En u bent mijn toevlucht. We hebben ook net gezongen, volg gehoorzaam zijn stem en zie slechts op hem. Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. En dat willen we ook vanmorgen overdenken, want ik wil graag met u nadenken over het wandelen met God. Of wandelen met de Heer Jezus in het licht. En ik wil daarom een paar verzen lezen uit 1 Koningen hoofdstuk 14 en een stukje uit hoofdstuk 15. En daarna wil ik graag met u gaan naar de brief van Jacobus aan de gelovige Joden in de verstrooiing. 1 Koningen 14 en dan gaat het over koning Rehabiam. En dan val ik er zomaar tussenin. U weet, de koning Jerobiam was de koning van het tienstammenrijk na de scheuring van het rijk. En Rehabiam de koning van Juda. En dan lees ik in vers 28 over Rehabiam. En het gebeurde zo dikwijls als de koning naar het huis van de Heere ging, dat zijn lijfwachten ze droegen. En dan gaat het over de schilden, de bronzen schilden. En ze daarna weer terugbracht naar de wachtruimte voor de lijfwachten. En dan ga ik naar hoofdstuk 15, vanaf vers 1. In het 18e jaar nu van koning Jerobiam, de zoon van Nebat, werd Abiam koning over Juda. Hij regeerde 3 jaren in Jeruzalem en de naam van zijn moeder was Maacha, de dochter van Abisalom. Hij wandelde overeenkomstig alle zonden van zijn vader, die deze voor hem gedaan had. En zijn hart was niet volkomen met de Heere zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Maar omwille van David gaf de Heere zijn God hem een lamp in Jeruzalem, door na hem zijn zoon te doen opstaan en door Jeruzalem in stand te houden, omdat David gedaan had wat juist was in de ogen van de Heere en niet was afgeweken van alles wat hij hem had geboden, alle dagen van zijn leven, behalve in de zaak van Uria de Hetiet. En dan ga ik met u naar de brief van Jacobus, en allereerst Jacobus 1... En dan lezen we vanaf vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. En dan lees ik van hoofdstuk 3 uit de Jacobusbrief nog vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigen belang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigen belang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Wandelen met God. Broeders en zusters, je kunt van alles weten. Je kunt kennis hebben van tal van zaken. Je kunt enorme Bijbelkennis hebben. Je kunt enorme bekwaamheden hebben. Maar, zoals we lezen in 1 Korinthe 13 vers 2... Al zou ik de gave van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Dan was ik niets. Voor een kind van God geldt dat de liefde van God in zijn of haar hart is uitgestort door de Heilige Geest. Zo lezen wij in de brief aan Romeinen. Wandelen. Wandelen met God. Letterlijk wandelen is een ontspannen activiteit. Een ontspannen activiteit om je voor te bewegen. Het is een rustgevende activiteit. In het woord van God, en dan in figuurlijke zin, wijst het wandelen met God veelal op een levensweg die iemand gaat. Het leven regelen, er invulling aan geven, plannen maken, ergens in verkeren. Het woord van God wijst wandelen over hoe men zich gedraagt in het leven. Hoe men zijn leven doorbrengt in al zijn doen en laten. Het spreekt in figuurlijke zin over hem hoe men zich als christen onder de mensen in deze wereld waarin wij staan gedraagt. Kortom, het is een leven leiden uit hem, door hem en tot hem. Het is wandelen, leven met God of zonder God. De Bijbel zegt ons in Jeremia 32 vers 19. En dan gaat het over de Heere God, over Yahweh. dat hij groot van raad en machtig van daad is. Want zo staat er, want uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen, om een ieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Wandelen met God, maar ook God wandelt en heeft gewandeld. En dat zegt ook iets over de Heere God. We lezen dat al in het begin van de Bijbel. De Heere God die wandelde in de hof en daar staat er geschreven, Adam en Eva, en zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde. Bij de wind in de namiddag. De Heere God die wandelde in de hof. Een toonbeeld van rust. Een toonbeeld van dat God alles onder controle had. En heeft. En dan te bedenken dat daar net daarvoor de zondeval had plaatsgevonden. Dat Adam en Eva hadden voor gekozen om ongehoorzaam te zijn aan het woord van God. Om niet van de boom die in het midden van de hof stond te eten. God had gezegd, van alle bomen in de hof mag je eten. Alles staat jullie ter beschikking. Er ontbreekt niets, het is volmaakt, het is geweldig. Het spreekt van wie ik ben in al mijn volheid. En toch koos de mens ervoor om ook gevoed door nieuwsgierigheid die de Satan had opgewekt, door te wijzen op die boom in het midden van de hof, waarvan God had gezegd dat ze daarvan niet mochten eten, en dat hij zei van, daar mag je gerust van eten. Want dan word je net als God. En zij waren ongehoorzaam, en door ongehoorzaamheid aan het gebod van de Heere God, dat enige gebod, dat gebod wat een scheiding, of wat dan eigenlijk het verschil aangaf tussen dat God de schepper is en dat de mens de schepselen zijn. En dat er een verschil is in grootheid en hoogheid tussen God en de mens. Heeft de mens dat overtreden. En u weet wat er gebeurde. Er kwam duisternis in het hart en het leven van Adam en Eva. Er kwam schaamte. Er kwam pijn. Er kwam angst. Het werd, kortom gezegd, aardedonker in hun leven. Vanwege die stap van ongehoorzaamheid. En dan komt God die hof binnen. En schreeuwt hij. En uit hij zijn teleurstelling. Uit hij zijn boosheid. Nee. De Heere God, die wandelt in de hof, staat. Hij wandelt in de hof. En uiteindelijk dan zegt hij, mens, waar ben je? Waar ben je? God was al bezig om vanuit zijn grote barmhartigheid en zijn liefde en zijn vergevingsgezindheid, om die mens die zo diep gevallen was, waardoor die grootste, de allergrootste catastrofe plaatsvond op aarde, om die mens weer op te zoeken. En ze aan te spreken. En ze terug te winnen. En een nieuw begin te maken. Geweldig. Hieruit blijkt dat als God wandelt door die hof, dat hij in alle rust was, dat hij alles onder controle, dat het niet zo was dat er iets fout ging wat hij niet had gedacht. Dat is onmogelijk voor God, want God kent alle gedachten van de mensen. God is bekend met alle wegen van elk mens. God wandelde in de hof. Later lezen we in de Bijbel dat de Heere God ook wandelde te midden van zijn volk Israël. We lezen in Exodus 29, vers 45. Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen om voor mij als priesters te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heere hun God. Ik zal mijn tabernakel, Leviticus 26 vers 11, ik zal mijn tabernakel in hun midden plaatsen en mijn ziel zal niet van u walgen, geen afkeer van u hebben. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn. En u zult mij tot een volk zijn. Ik zal in uw midden wandelen. Weet u, de Nieuwe Testament maakt eigenlijk heel duidelijk een heenwijzing naar dit Bijbelgedeelte en dan toegepast op de gemeente van de Heer Jezus Christus. We lezen namelijk in 2 Korinthe 6 vers 16, want u, de gemeente van Christus, bent de tempel van de levende God. Zoals gezegd, God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mijn tot een volk zijn. Een toepassing naar de gemeente. De Heere God, de Heere Jezus, die wandelt als het ware, dat kunnen we wel stellen, ook in ons midden. Hij begeeft zich onder ons midden. Hij woont als het ware in ons midden. Hij woont zelfs in onze harten. En we lezen dan ook in Openbaringen 2 vers 1, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt, zich begeeft onder de gemeenten, daar is, daar woont. En dan zegt hij vervolgens, ik ken bij elke brief aan elke gemeente afzonderlijk, ik ken, ik weet en ik roep op. Wie oren heeft, die horen wat de geest tegen de gemeente zegt. God wil zich begeven, bewegen onder de gemeente in de Heer Jezus Christus. Hij wandelt, is het ware, in ons midden. Hij wandelt als het ware in ons leven. En wij wandelen met hem in het leven. En wij zijn in hem gemeente van Jezus Christus. Dat is wat God betreft. Maar er wordt nog veel meer gezegd in de Bijbel over wandelen. Wandelen met deze God. We lezen al heel vroeg in de Bijbel over Henoch, u kent het. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Henoch, zijn naam betekent onderwezene of ingewijde. Wat geweldig dat hij die naam heeft gekregen. Maar dat dat ook werkelijkheid was in zijn leven. Doordat hij wandelde, leefde met God, kon God hem ook onderwijzen. Kon God hem dingen inwijden in de dingen van hemzelf. En was hij daarmee bekend? En was daar sprake van een levende relatie tussen Henoch en God? En God leefde en Henoch wandelde samen door het leven. En als u dan bedenkt in wat voor omstandigheden Henoch leefde, dan is dat heel bijzonder dat deze man eigenlijk een uitzondering was onder al zijn volksgenoten. En onder alle mensen van de toenmalige aarde. Omdat hij nog met hem wandelde, met hem leefde, hoorde en verstond hij wat de Heere sprak en wilde God en wilde. En God had hij nog ons verdeelde aandacht. Er was een vertrouwelijke omgang tussen God en Henoch. Zo lezen we ook over Noach. Ook iemand in de voortijd. Noach, hij wandelde met God. We lezen dat van hem. Noach was een rechtvaardig en oprecht man. Een oprecht man, dat wil zeggen dat hij in overeenstemming met de waarheid en de feiten leefde. Een oprecht man. Zijn leven was in overeenstemming met datgene wat hij zei en wat hij deed. Hij was een oprecht man onder zijn tijdgenoten. En onder wat voor omstandigheden, in wat voor wereld leefde Noach? Maar dan staat er, Noach wandelde met God. Hij leefde met God. Hij richtte zijn leven in naar het woord van God, naar de opdracht van God die hij van hem ontvangen had. Wandelen met God, ongeacht de omstandigheden waarin hij leefde. Ook Abraham wandelde met God. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en hij zei tegen hem, ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Net als bij Noach, wees oprecht. Wandel voor mijn aangezicht. Dat is wat God verlangde, dat Noach, dat Abraham, dat Henoch, dat wie ook wandelde voor het aangezicht van God. Wandelde als het ware in betrekking tot de persoon die God is. Want daar spreekt het aangezicht van God van. Wandel voor mijn aangezicht. Ongeacht zijn leeftijd. 99 jaar. Ongeacht Noach de omstandigheden. Henoch, ongeacht de wereld waarin hij leefde. En hier ongeacht zijn leeftijd, 99 jaar. Het heeft te maken of het heeft betrekking tot alle leeftijden. Of je jong bent of oud. God verlangt ernaar dat wij, dat mensen wandelen voor zijn aangezicht. Er zijn ook slechte voorbeelden in de Bijbel. Ik heb er al iets van gelezen. Van Rehabiam, de zoon Abiam. Rehabiam, dat was een man die zeer dubbelhartig was, zoals we dat lazen in de Jacobusbrief. Dat iemand die twijfelt aan God, of eigenlijk van twee walletjes wil eten. Zo iemand is een dubbelhartig mens. Zijn hart of haar hart is niet volkomen toegewijd aan de Heere. Vertrouwt de Heere eenvoudigweg niet. Dat was bij Rehabiam ook, de koning van Juda. We hebben gelezen dat hij naar de tempel ging, maar als je daarvoor leest hoe hij leefde, dan leefde hij exact hetzelfde als Jerobeam, de koning van Israël. Die ook een altaar opgericht had, die een priesterdienst had ingericht in Samaria, tegen het woord van God in. En het was, kortom gezegd, afgoderij. Maar bij Rehabiam was dat niet anders. En toch lezen we dat hij naar het huis van de Heere ging. Het was eigenlijk een soort gewoonte, zoals we dat daar lezen. Hij nam dan de schilden mee, want eerst had hij alle gouden schilden uit het huis van de Heere gehaald en ze op een andere plaats gebracht en waarschijnlijk gebruikt om er geld van te maken. Had hij bronzen schilden gemaakt en die werden dan als hij zijn gang maakte naar het huis van de Heere, werden die meegenomen. En ik dacht bij mezelf, ja, waarom wordt dat nou verteld? En ik kon me niet aan de gedachte onttrekken dat de Heere God zich ook in het woord van God en op zoveel wijze heeft bekendgemaakt als een schild. Hij is niet alleen een rots waarover we gezongen hebben, maar hij is ook een schild voor de gelovigen. Maar hij heeft de schilden van God, of de schilden die bij het huis van de Heere hoorden, heeft Rehabiam vervangen door bronzen schilden. Maar hij ging gewoon, net als altijd, naar het huis des Heren. Hij wandelde de weg, de route van zijn paleis naar het huis des Heren. En dat was gewoontegetrouw, dat doe je en dat hoort erbij. Maar het hart van Rehabiam was totaal niet gericht op de Heere God. Hij deed net zoveel afgoderij en allerlei zaken zoals Jerobeam dat deed. Hij liet ook afgodsbeelden plaatsen enzovoort enzovoort. En dan heb je Abiam, de zoon van Rehabiam, of de zoon van Jerobeam. Ook zo'n dubbelhartig mens. En weet u, de Heere God die heeft dit allemaal op laten tekenen. Al zou u alle teksten opzoeken in de Bijbel over wandelen, nu dan zou u daar een dagtaak aan hebben om dat allemaal te lezen en te bestuderen. Want er wordt enorm veel gesproken over het wandelen met God of het wandelen zonder God. Of het wandelen, bewandelen van eigen wegen. Dat geeft aan hoe belangrijk God het vindt dat mensen leven met hem. En leven voor zijn aangezicht. En hun leven inrichten naar zijn wil. Nou, bij Abiam was dat niet zo. Er was sprake van grote zonden en afgoderij. Hij wandelde, zo lezen we in 15 vers 3, overeenkomstig alle zonden van zijn vader, Jerobeam, die deze voor hem gedaan had. En dan staat er iets opmerkelijks. En zijn hart was niet volkomen met de Heere, zijn God. Er wordt zelfs gezegd, zijn God. Als je aan Abiam gevraagd had, wie is jouw God? Dan had hij gezegd, de Heere is mijn God. Ja, maar Abiam, waarom zie ik daar dan niks terug van in jouw leven? Wat is dan jouw getuigenis? Want jij leeft en wandelt overeenkomstig alle zonden zoals je vader dat gedaan heeft. Je leeft in zonde. En je gaat je eigen weg. Je kiest je eigen dingen. En je volgt je eigen zinnen. Hoe kun je nu zeggen, hij is mijn God? Zijn hart was niet volkomen met de Heere zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Zijn overgrootvader David. Ja, er zijn meer voorbeelden te noemen. Als ik in 2 Koningen 10 vers 31 lees over Jehu, dan kun je daarvan zeggen, maar Jehu wandelde niet nauwlettend met heel zijn hart. Waarin niet? Hij wandelde niet nauwlettend met heel zijn hart in de wet van de Heere, de God van Israël. We hadden gehoopt dat er stond, hij week niet af van de Heere, van de weg van de Heere. Maar dan staat er, hij week niet af van de zonden van Jerobeam. Die Israël deed zondigen. Hij wandelde ook op de weg van zonden. Eigenlijk moet je hier stellen, hij verwaarloosde het woord van God, want hij wandelde niet overeenkomstig de geboden. Hij verwaarloosde het woord van God in zijn leven. Dat had eigenlijk geen enkele plaats meer, met alle gevolgen van dien. We lezen van Ammon In 2 Koningen 21, vers 22. Hij verliet de Heere, de God van zijn vaderen, en wandelde niet op de weg van de Heere. Amon, daarvan kun je zeggen, hij verliet de weg van God. En dan tot slot nog Achasja. 2 Kronieken 22, vers 3. Ook hij wandelde in de wegen. Oh, was het maar zo dat er dan stond in de wegen van de Heere. Nee, dat staat er niet. Hij wandelde in de wegen van het huis van Achab. Achab, die helemaal vervallen was tot het dienen van Baal. En een vrouw getrouwd had, wat een priesteres was van de Baaldienst, Izebel. En ook hij wandelde in de wegen van het huis van Achab, want zijn moeder, Izebel was er ook. En die liet zich gelden. En Izebel die liet een voorbeeld na wat het betekent om niet te wandelen met God. Want wat staat er? Want zijn moeder verleidde hem. Verschrikkelijk als je zo'n moeder hebt, zeg. Dat is wat. Dit is schokkend. Zijn moeder verleidde hem door haar raadgevingen tot goddeloze daden. Dat is erg. In plaats dat een moeder zorgt, zoals dat hoort bij een moeder, en een moeder een goed voorbeeld is van liefde en zorg enzovoort, zien we hier dat zij haar zoon verleidde en raad gaf om goddeloze dingen te doen. Om God buiten zijn leven te houden. Nou, ik kan u niet vertellen hoe blij en dankbaar wij waren toen wij op vakantie waren en onze zoon Lucas kort geleden zich bij ons voegde nadat hij in een jeugdkamp was geweest in de Herikon in Putten. Dat hij bij ons kwam en hij zei, ik heb iets te vertellen. En hij vertelde dat hij besloten had om de Heer Jezus te volgen. En om gedoopt te willen worden. Inmiddels is dat gebeurd. Maar dan begrijp je hoe blij je bent. Want je hebt er al die tijd voor gebeden. Wij kunnen onze kinderen, wij kunnen het niet geven. Maar het bidden, het goede zoeken, God zoeken voor je kinderen. Dat hebben we vanaf het moment gedaan dat we hoorden dat, en dat was natuurlijk ook bij de andere kinderen zo, maar bij Lucas ook zo, dat toen we hoorden dat Lucas zich aandiende, toen hebben we al gebeden, Heere God, laat hem geboren worden om behouden te worden, om de Heere Jezus te vinden. Weet u? En met al je zwakheid als vader en moeder en met al je tekortkomingen heb je een voorbeeld willen zijn om ze te brengen naar de Heere God toe. En dat is nog geen garantie dat je kinderen dan volgen, want ze maken ook zelf een beslissing. Maar hoe kan het bestaan dat we hier lezen van een moeder die raad geeft om goddeloos, om zonde te doen? Om God te krenken. Met alle gevolgen van dien. Want dat betekende de nedergang van Achasja. Dat betekende dat ze hem eigenlijk bracht op een weg van verlorenheid. Onvoorstelbaar. Broeders en zusters. Hoe verlangde God naar het hart en het leven van het volk. Hoe verlangde God erna dat zij, iedere individu, de priesters, de koningen, de leiders van het volk in zijn geheel, dat ze hun leven zouden laten inrichten door de Heere God zelf. Hoe verlangde God erna? Want we lezen daar iets van in de Bijbel. In Psalm 81, vers 13, daar staat er, och, zegt God, och, zegt God, dat mijn volk naar mij luisterde. Dat Israël in mijn wegen wandelde. Het is een hartekreet van God. Vol liefde, vol barmhartigheid, vol mededogen over zijn volk Israël. En het belangrijkste is wat God wil, dat dat volk naar hem zou toekomen. En met hem zouden leven en wandelen. Jesaja 65 vers 2. Daar zien we de Heere God als u weet van de profeet Jesaja. Hoe de profeet Jesaja, ja, het volk moest aanzeggen dat ze zondig waren. Dat ze zich overgegeven hadden aan zonden. En dat ze God hadden verlaten. Dat God moet zeggen, ik heb jullie als een moeder willen koesteren, maar jullie hebben mij achter je gelaten. De moederlijke zorg, de vaderlijke zorg voor het volk Israël was volmaakt. Maar zij hebben het opzij geschoven. En de profeet Jesaja moet zeggen, het volk is ziek, van de hoofdschedel tot de voetzool. En dan in Jesaja 65, dan lezen we. Je zou bijna kunnen zeggen, net zo'n soortgelijke situatie als dat Adam en Eva in de hof waren en dat God naar hen toe ging en dat God hen opzocht, dat God daar wandelde en dat God hun wilde terugwinnen. En dan staat er hier, de ganse dag, de hele dag breide ik mijn armen uit. Naar wie? Naar een opstandig volk. Dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg die niet goed is. Weet u, wat is het verlangen, het hart van God, dat een zondaar zich bekeert? Dat het volk Israël zich bekeert, ook vandaag. Dat ze nu al tot bekering geroepen worden, dat is nooit gestopt. Tot vandaag de dag, als Israël in het nieuws is, nog steeds Gods volk is. Nog steeds Gods oogappel. Waar ook zoveel liefde uit spreekt dat God zegt, het is mijn oogappel. En dat wie die steen, dat volk wil lichten, dat die zich deerlijk zou verwonden. Maar het gaat God ook om het hart van elke Israëliet, van elke Jood afzonderlijk. Maar ook van hen als volk. Nog steeds breidt God zijn armen naar dat volk uit. En roept hij ze op om te komen, om te stoppen, te vertrouwen op eigen overleggingen en om eigen wegen te gaan waarvan God zegt, die weg is niet goed. Zijn we het daarmee eens? Als God zegt, die weg is niet goed, die weg is wel goed, wat zeggen wij dan? Ik lees nog iets, heel bekend voor u. Jesaja 53 vers 6, waar hij spreekt over dat volk Israël in eerste instantie. Maar wat van toepassing is op de hele wereld hoor. Wat aan geen mens voorbij gaat, daar staat wij, en dan zou je je eigen naam in kunnen vullen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Ziet u, als God zegt, ik heb mijn handen uitgebreid naar een opstandig volk. Ik heb mijn handen uitgebreid naar jou, naar u, naar wie dan ook. Omdat hij bekend wilde maken dat er iemand is die al die ongerechtigheden, al mijn zonden, al mijn fout, alles wat bederfelijk was, wat niet voor Gods aangezicht kon bestaan, dat heeft hij op zijn zoon gelegd. De rechtvaardige, waarvan gezegd wordt dat hij de weg is en de waarheid is en het leven. En de Heer Jezus heeft getoond dat hij wandelde met God. De Heer Jezus die heeft ook gezegd toen hij omkeek naar het volk Israël. En hij vlak voor de kruisiging stond, vlak voor het feit stond dat hij al die ongerechtigheden op hem liet neerkomen. Op de berg Golgotha, net buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats. Daar heeft hij geleden, ook voor dat volk. Dat volk wat hij zo lief had. En staat er in Lucas 13 vers 43, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen. Zoals een hen haar kuikens. Onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. U hebt niet gewild. O broeders en zusters, wat kunnen wij van al deze dingen leren? Wat voor les zit erin voor ons? Hoe is het met ons leven? Hoe is het met onze wandel gesteld met de Heere? Hoe is het wandelen met God? Is dat gemakkelijk? Gaat het u makkelijk af? Zegt u nou eens een appeltje eitje? Is er iemand die dat durft te zeggen of dat zo ervaart? Ik denk niemand. Ik niet in ieder geval. Nee, ik vind wandelen met God vind ik moeilijk. Vind ik oprecht moeilijk. En soms als je even achterom kijkt in je leven, dan denk je, daar heb ik niet gewandeld met God. En wat heeft dat eigenlijk nare gevolgen gehad voor je eigen leven? En soms ook voor het leven van anderen om je heen. Hoe belangrijk is het om te wandelen met God? Hoe kun je dagelijks leven, hoe kun je dagelijks wandelen met God, te midden van al die dagelijkse verzoekingen die dagelijks als een stroom op je afkomen, waar je te midden van leeft. De Heer Jezus heeft gebeden voor zijn discipelen, dat God zijn vader hen wilde bewaren voor de boze, want hij heeft gezegd, ze zijn in de wereld, en ik neem ze ook niet weg uit de wereld, maar ze zijn niet van de wereld. En dat geldt voor u en mij precies hetzelfde. De Heer Jezus bidt voor u en voor mij. Vanuit dat diepe, liefdevolle, barmhartige, genadevolle hart. Dat ondanks onze fouten die ook wij maken, en ook vanwege de omstandigheden waarin wij leven, daar weet hij allemaal van. Hij neemt het ook niet helemaal zomaar even weg. Dat zou misschien makkelijk zijn. Maar hij laat ze bestaan, zoals hij dat ook liet weten door zijn knecht Jacobus aan de broeders en zusters die in de verstrooiing waren. En die te maken hadden met vele verzoekingen en beproevingen, hebben we gelezen. En dan zegt hij notabene dat ze dat voor vreugde moeten houden. En wij zitten vaak al te piepen als we met een klein beetje moeilijkheden, met verleidingen, en in de wereld waarin wij leven, waar we eigenlijk zo snel mogelijk dat achter ons willen laten. Maar de Heer heeft anders besloten. De Heer besluit dat wij te midden, net als Henoch en Noach, in de omstandigheden waarin deze wereld vandaag verkeert, om daarin te leven. Maar in die wereld wel te wandelen met Hem. En niet op eigen vizier te gaan, te varen. Niet je eigen wegen uitstippelen. Nee, hem voor laten gaan. Een kind van God, zo zegt het woord van God ons. Die leeft of wandelt niet meer voor zichzelf. In 2 Korinthe 5 vers 15, daar lezen we. Hij, de Heer Jezus, is voor allen gestorven. En dan gaat het over de gelovigen. Voor u en voor mij. Opdat zij die leven, je zou wel kunnen zeggen, opdat zij die wandelen, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Het is het tegenovergestelde van dat wat we gelezen hebben in Jacobus 3. Want daar staat, Ten eerste wat goed is, wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Maar als iemand voor zichzelf leest en de wijsheid zoekt in zichzelf en niet bij God, dan staat er, wanneer u echter bittere afgunst en eigen belang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Nee, hij is voor ons gestorven, opdat het goed tot ons door zou dringen, tot in ons diepste wezen, dat wij niet meer van onszelf zijn en dat wij ook niet meer leven voor onszelf, maar dat ons leven in al zijn details, in de volle breedte, hem toebehoort. Dat is wat hij verlangt, om daardoorheen zichzelf te openbaren. Een kind van God die leeft voor de Heer. Want als wij leven, Romeinen 14 vers 8, leven wij voor de Heer. En als we sterven, wij sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Geweldig, hè? Dat je van de Heer God bent. Je bent niet meer van jezelf en je leeft niet meer voor jezelf. Van een kind van God wordt verwacht dat wat God verwacht. Dat betekent niet meer te wandelen zoals vroeger. Colossenzen 3 vers 5 en 8. Ja, dat is ook wat daar staat. Dat is aan christenen geschreven. Weliswaar een jonge gemeente, misschien 3-4 jaar oud, jonge gelovigen, maar hen wordt op het hart gedrukt om het volgende te doen. Eerst te zoeken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, maar hem. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat moet met kracht gebeuren. Zo staat het daar geschreven. Dood dan uw leden die op aarde zijn. Wat is dat dan? Wat moet je dan doden? Waar heb je zelf een rol in als christen? Wat moeten we hiermee? Hier staat, dood dan de leden die op aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht. Kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Ja, we kunnen natuurlijk wijzen naar Jerobeam en Rehabiam en Abia en Uzza en Achasja en al die anderen, maar wij hebben met dezelfde dingen te maken. Want als wij die dingen niet doden, dat wil zeggen het zwijgen opleggen, het afleggen, dan maken ook wij ons schuldig aan afgoderij. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen, dat wil zeggen de ongelovigen. Om deze dingen, omdat zij daar nog volledig in leven en zich daar volledig aan overgeven en doen wat zij zelf willen en hun eigen weg uitstippelen en wandelen naar hun eigen zinnen en gedachten. De ongehoorzamen. Nou, daar worden we voor gewaarschuwd. In deze dingen, staat er dan, hebt ook u voorheen gewandeld. Toen u in deze dingen leefde. Maar nu, legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal. Uit uw mond. Als we dit rijtje zo voor onze aandacht krijgen, dan maakt dat ons ontmoedig, hoop ik. En dan denk ik dat u ook zegt, ja, het leven met God, het wandelen met God, als ik dat zelf moet, als het van mij moet afhangen, dan ga ik dat niet volhouden. En dan ben ik er ook niet op gericht om die dingen gelijk de nek om te draaien. Als je met een verleiding of met zoiets wordt geconfronteerd in het dagelijks leven. Wat eigenlijk alleen maar erger wordt in de tijd waarin wij leven. En zeker voor de jonge mensen, voor de jeugd, voor de kinderen. Weet u, Een kind van God. Die wordt opgeroepen te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Efeze 4 vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heere. Mooi is dat dat Paulus dat zei, hè? De gevangenen in de Heere. Dat hij zich als een gevangene een volkomen eigendom wist van de Heere. Hij dacht, dat is geen nare gevangenis. Nee, dat is de beste gevangenis, de beste plaats waar je kunt verblijven. Namelijk dat je een gevangene van de Heere bent. Hij zat natuurlijk ook in de gevangenis. Maar hij zag het veel meer van, ik ben gevangen bij de Heere. Ik kan niet weg, ik kan niet links, ik kan niet rechts, ik kan er niet uit. Nee, ik ben een gevangene van de Heere. Hij houdt mij vast. En hij helpt mij in de omstandigheden van deze gevangenis, waarom ik lijd om Christus wil, om toch door hem gebruikt te worden. En hij zijn brieven mocht schrijven naar die gelovigen, die buiten waren. Ja? Als gevangenen in de Heere roep ik u op tot een wandel, die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Hij roept ze op om te wandelen met de Heer. Terwijl hij zelf opgesloten zat in een gevangenis. Maar let op, hij wandelde nog gewoon met de Heer. Hij wandelde in en uit met de Heer. Geen gevangenisdeur hield dat tegen. En in wat voor omstandigheden een kind van God ook kan verkeren, die wandel met de Heere God, die blijft altijd bestaan. Mits wij ons daar natuurlijk naar uitstrekken. En zeggen, Heer, ik volg u. Ik wil u volgen. Een kind van God wordt opgeroepen te wandelen in de liefde. Efeze 5 vers 1. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven, als een offergave en een slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Wie wilde zo'n wandel niet leiden? Een wandel zoals de Heere Jezus. Dat je leven een geur mag zijn van God. En dat als God in je nabijheid wandelt, dat God dan niet hoeft te vragen, waar ben je? Op welke weg ben je? Waar ben je naartoe afgedwaald? Waar heb je je door laten verleiden? Nee, Heere, hier ben ik. He, zoals God Abraham riep. En Abraham zei, hier ben ik. En voor een hele moeilijke opdracht stond om zijn zoon Isaac te offeren. Op de berg Moria. Hier ben ik. Meer hoef ik niet te zeggen. Heer, ik ben er. Heer, ik ben niet vervreemd van u. Ik hoor uw stem. Ik leef met u. Ik hoor uw woord. Ik lees uw woord. Ik weet waar ik moet wandelen, waar ik moet gaan en waar ik niet moet gaan. Ik leer onderscheiden dat wat goed is en slecht is. Ja, dat alles komt voort uit het wandelen in de liefde van Christus. Een kind van God wordt opgeroepen te wandelen in het licht. Efeze 5 vers 8. Want u was voorheen duisternis. Dat geldt voor ons allemaal. Maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Een kind van God wordt opgeroepen nauwlettend, wakker, oplettend te wandelen met God. Toe te zien hoe je wandelt. Ook je eigen wandel met de Heer onder de loep te nemen. Efeze 5 vers 15. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. Zie nauwlettend toe hoe u wandelt. Kortom, God verwacht van zijn kinderen een wandel door de geest. Galaten 5 vers 16. Wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Wandel door de geest. Hé, ik sta er niet alleen voor. Ik hoef niet steeds naar mezelf te kijken. Ik mag danken dat de Heilige Geest woning heeft gemaakt in mijn leven. En dat Hij bij machte is om mij te helpen om niet te wandelen naar het vlees. Of te voldoen aan het begeren van het vlees, van die oude mens. Die met Christus immers gekruisigd is. Door de Heilige Geest kan ik wandelen met God. En kan ik weerstand bieden tegen alles wat op mij afkomt. Daarom staat er ook, word vervuld met de Geest. Doof de Geest niet uit. Blus de Geest niet uit. Wandel door de Geest. Wandelen door de Geest, dat betekent een heilige levenswandel. Dat komt daaruit voort. Dat wil zeggen dat we apart gezet zijn voor de Heere God. En dat we een heilige, reine levenswandel leiden met Hem. In 1 Petrus 1 vers 15, daar staat het zo. Maar zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Niet een klein stukje, maar in heel je levenswandel. Vers 18, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is. Hoe mooi is het dat Pieter vanmorgen deze tekst heeft voorgelezen. Dat wisten we niet. Dat wisten we niet van elkaar, laat ik het zo zeggen. Maar je hebt hem voorgelezen, hè? Ja, geweldig, hè? Ja. Een reine levenswandel in de vrezen van de Heere. Een wandel in goede werken. Jacobus 3, vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? Daar staat eigenlijk letterlijk zoiets als, wie is bekwaam, wie is geschoold? Wie is onderwezen? En dan is de vraag, door wat ben je? Of door wie ben je onderwezen? Of wat is het onderwijs dat je tot je neemt? Waardoor ben je geschoold? Dan staat er, laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien. In zachtmoedige wijsheid. Dat betekent in een diep en volledig inzicht in dat wat het onderwijs van God betreft. Een kind van God, daarvan wordt verwacht dat hij wandelt in de geboden, in het woord van God. 2 Johannes 1 vers 6. Daar wordt van verwacht dat hij wandelt zoals de Heer Jezus heeft gewandeld. 1 Johannes 2 vers 5 en 6. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Dat is een kenmerk van een kind van God. Als hij wandelt zoals de Heer Jezus wandelt, zoals hij leefde. Het is een wandel in geloof en niet in aanschouwen. Tot slot, broeders en zusters. Als de gemeente van de Heer Jezus Christus, ook in deze tijd, wandelt in het licht met Jezus, dan, en dan verwijs ik u naar Handelingen 9 vers 31, dat Paulus en Silas, die gaan de gemeenten langs, en die hebben het volgende getuigenis van die gemeenten die ontstaan zijn na de Pinksterdag. De gemeenten dan in heel Judea, in Galilea en Samaria. Wat hadden die gemeenten? Daar staat er, die hadden vrede. Vrede. De vrede van Christus regeerde in hun harten. En daardoor waren ze ook dankbaar, om met de woorden uit Colossenzen 3 te spreken. Ze hadden vrede. En waarom? En als ze vrede hebben, wat gebeurde er dan met die gemeente? Dan staat er, en zij werden opgebouwd. Hoe belangrijk is het dat de vrede van Christus regeert in u en mijn hart, in de gemeente, in elke broeder en zuster hier ter plaatse, ook in deze gemeente. Dat er geen onrust is, dat er geen twijfels zijn, dat er geen oorlog is in je hart, ook niet ten opzichte van elkaar. Dat er geen bitterheid is, maar dat er vrede, de vrede van Christus regeert in onze harten. Dan worden wij opgebouwd, maar dan wordt ook de gemeente opgebouwd. Zelfs in de tijd waarin wij leven. En dan staat er, zij werden opgebouwd en zij wandelden in de vreze des Heren. En prachtig, hè? Ze staan er niet alleen voor. En de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Dan komen er nog steeds mensen tot geloof. Hoe belangrijk is het dat een gemeente, dat overheerst in elke gemeente van Christus, dat er vrede is, dat er opbouw is, dat er troost is, dat er leiding is, dat er gewandeld wordt in de vreze des Heren. Afgelopen zaterdag sprak ik een paar mensen. En die moesten vertellen dat er in hun gemeente oorlog was uitgebroken. Weet u? Daar waren weer een aantal mensen uitgegaan. 3 gemeenten, zomaar ineens. Weet u? Geen vrede. 1 gemeente, die is 2 jaar geleden begonnen. Euforistisch zoals ze waren. Strak in de leer. Met het woord van God in de lucht. Ze zijn nog geen jaar verder of het ligt weer uit elkaar. Hoe komt dat? Het bleek te gaan over een onderdeel van uitleg. Broeders en zusters. Christenen. Kinderen van God. Hoe is het mogelijk? Ik denk, vandaar dat deze boodschap, broeders en zusters, zo belangrijk is dat wij wandelen met God, wandelen in de liefde, wandelen in het licht, wandelen met het woord. En vult u het maar in, alles wat u vanmorgen gehoord hebt. Opdat wij vrede, dat de vrede van Christus heerst. En dat we het niet zomaar met elkaar opgeven, maar als we iets bij de ander ontdekken, dat we in liefde de ander vermanen. Want elke vermaning, zo schrijft Paulus aan Timotheus, komt voort uit liefde. Die moet voortkomen uit liefde. Om de ander te winnen, zoals de Heere God zijn armen uitbreidt naar een opstandig volk. Zoals hij zichzelf in de waagschaal stelde. Zoals hij zichzelf overgaf om enigen te redden, om zijn volk te redden, om u en mij te redden. Hoe zouden wij een andere broeder en zuster af kunnen schrijven of kunnen verlaten? En dat is natuurlijk van 2 kanten, hè? Begrijp me goed. Broeders en zusters, het is een slecht getuigenis. En de gemeente wordt er niet door opgebouwd en ook je eigen leven niet. Als de vrede van Christus regeert, worden ook wij opgebouwd en wandelen we in de vrezen van de Here en worden we vertroost door de Heilige Geest. En voegt Hij mensen toe. Geprezen zij zijn naam. Mag God dit in ons hart schrijven en uitwerken. Amen.